Gemeente, vooraf maken wij u bekend dat op vrijdag 12 januari in de leeftijd van 89 jaar is overleden Johannes Hoogstraten, echtgenoot van Wilhelmina Hoogstraten Bogert. De rouwdienst is aanstaande donderdag om 13:30 in onze kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats al hier, onder leiding van dominee Maljaars. De Heere vertrooste en ondersteune de achtergebleven weduwe, de kinderen, de klein- en achterkleinkinderen en de verdere familiebetrekkingen en heilige deze roepstem aan ons aller hart. In verband met dit overlijden zingen we uit Psalm 89, vers 19. Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Wij noemden u Psalm 89, vers 19.
De schriftlezing van morgen is uit het Evangelie van Lucas, het tweede hoofdstuk, vers 41 tot 52. Lucas 2, vanaf vers 41 tot 52. Maar vooraf stellen we onder de tucht en voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod, gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Het 5e gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod, gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod, gij zult niet echt breken. Het 8e gebod, gij zult niet stelen. Het 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod, gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu Lucas 2 vanaf vers 41. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte des feestdags en de dagen al daar voleindigd hadden, toen ze wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet, maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als ze hem niet vonden, keerden zij weder naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende, werden verslagen. En zijn moeder zei tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.
Gemeente, zetten we deze dienst voort door te zingen uit Psalm 81 en daarvan het 12e vers. Psalm 81, vers 12. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Wij noemden u Psalm 81, vers 12. Gemeente, wij willen vanmorgen voor u een preek lezen van wijlen dominee P. Blok. De tekst vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 2, vers 42, het eerste gedeelte. Wij lezen daar Gods woord en toen hij 12 jaren oud geworden was. Zingen we nu verder van Psalm 65, vers 1, 2 en 3. Psalm 65, vers 1, de lofzang klimt uit Sion's zalen. Vers 2, een stroom van ongerechtigheden. En vers 3, daar zal ons het goede van uw woning. In de tussenzang zal er worden gecollecteerd. We herinneren u eraan dat de derde rondgang zal zijn voor het kerkelijk nieuws. En toen hij 12 jaren oud geworden was. Deze tekstwoorden bepalen ons bij de 12-jarige Jezus. Ik wil met u denken over ten eerste naar het huis van zijn vader. Ten tweede in het huis van zijn vader. Ten derde uit het huis van zijn vader. De 12-jarige Jezus naar het huis van zijn vader. Naar de gewoonte des feestdags. In het huis van zijn vader en als de dagen al daar volleindigd waren. Uit het huis van zijn vader en hij ging met hen af en kwam te Nazareth. De Heilige Geest leerde ons ook de geheimen van de leeftijd van Jezus kennen in natuur en in genade. Dan nu in de eerste plaats naar het huis van zijn vader. Wanneer wij over de eerste jaren van Jezus gaan spreken, dan zouden we geneigd zijn om te denken, wat weten wij daar toch weinig van? Nu leert onze geloofsbelijdenis in het tweede artikel, het laatste gedeelte, ten tweede geeft hij zichzelf nog klaarder en volkomener te kennen door zijn heilig en goddelijk woord te weten, zoveel als ons van node is in dit leven, tot zijn eer en de zaligheid der zijnen. Dus er staat in het woord van God zoveel over die levenstijd van Jezus, dat het genoeg is tot de eer van God en genoeg tot de zaligheid van zijn gemeente op aarde. Wanneer we in de tekstwoorden gaan denken over de kinderjaren van Jezus, dan is er een verband. Er staat, en toen hij 12 jaren oud was. De vraag kan gesteld worden, hoe was het dan daarvoor? Wordt daar dan niets van gezegd? Jazeker, wordt er wat van gezegd. Enkele dingen vragen de aandacht. Dat hij gebracht is in de tempel. Dus wat men deed met Jezus. We kunnen weten dat hij naar Egypte moest vanwege het gevaar voor zijn leven. Toen Herodes zich voornam alle kindertjes in Bethlehem te doden. Dan lezen we dat hij terugkwam uit Egypte. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Wat deed men met Jezus? Maar we vergeten dat het belangrijkste is, wat deed Jezus en waarom? Welke baten geeft dat aan de gemeente des Heren? Welke waarde heeft deze levenstijd voor het waarachtig geloof? De hele tijd van zijn leven is middelaarswerk. Hij is de hele tijd van zijn leven, van zijn menswording af tot het kruis toe, middelaar geweest. Hij heeft de hitte van de toren Gods tegen de zonde gedragen. Maar nu is het noodzakelijk door te dringen en achter het voorhangsel te blikken. Het is noodzakelijk om te leren wat de geloofsgeheimen zijn van zijn middelaarswerk in zijn jeugd en in zijn kinderjaren. We weten dat veel personen daarbij betrokken zijn geweest. De herders, Anna, Simeon en zovelen in Jeruzalem, van wie er staat dat ze zijn komst verwachten. Maar nu ligt de geschiedenis voor ons in de tekst verwoord, de 12-jarige Jezus. Toen nu Jezus 12 jaar oud geworden was, wat weten we dan van hem? Heel veel. Gaan we er naar luisteren? Ik lees voor u het 40ste vers, onlosmakelijk verbonden met het leven van Jezus tot zijn 12e jaar. Ik lees en het kindeken wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. Als tot het 12e jaar van Jezus over hem gesproken wordt, dan lezen we daar een Grieks woord, het woord technon. Dat woord gebruikte men voor een kind dat nog in huis was. Een kind in huis. We kennen dat gezegde nog wel. Want we hebben veel uitspraken die aan de schrift ontleend zijn. Maar wat wil dat woord technon nu zeggen? Dat is iemand die nog onder de hoede leefde van de ouders. Dat komt in het woord technon tot zijn recht. Dat wijst op een leefsituatie waarin een kind nog verkeert onder het opzicht en leiding van zijn ouders. Zo zien we dus de bijzondere zorg van God over het jonge leven van Jezus. Hij is nog kind, onder de bijzondere zorg van God gesteld. We lezen van hem ingrijpende dingen. Ik denk aan het 39ste vers. En als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren te doen was. Dat wil dus zeggen, ze hebben het ten opzichte van het kind Jezus gedaan. Ze hebben het voleindigd. We vinden hier hetzelfde Griekse woord als wat Jezus uitspreekt aan het kruis. Namelijk, het is volbracht. Ze hebben alles volbracht wat ten opzichte van deze geboren zaligmaker noodzakelijk was. En dan wijst Gods woord naar zijn verdere leven. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. Wij worden bepaald bij een wonderlijk gezinsleven. Een gezinsleven van Jozef en Maria met het kind Jezus. In het kort zijn er enkele gegevens over het leven van Jezus tot het moment van zijn 12-jarige leeftijd. Het is belangrijk te overdenken dat er staat en de genade Gods was met hem. Dat is niet de genade Gods die de Heere zijn kinderen verleent. Die vloeit uit Gods soevereiniteit. Hiervan zeggen we, de mens heeft genade van God gekregen. Of die vrouw is een vrouw met genade. Of die man is een man die genade heeft. Wanneer we het grondwoord opzoeken, komen we het woord welgevallen tegen. Zijn leven was vervuld met het welgevallen Gods. Er ging reuk van zijn leven uit. Het bevestigde het welgevallen Gods. We proberen het u duidelijk te maken. Er staat bijvoorbeeld geschreven van Mozes, wanneer hij uit de gemeenschap met God van de berg Sinaï komt, dat zijn aangezicht blonk. Wanneer de Heere zijn kinderen op bijzondere wijze doet delen in zijn genadebedeling, legt hij glans op het leven van zijn kinderen. David zegt ervan in Psalm 23, gij zalft mijn hoofd. Dat wil zeggen, de geur van Gods genade was merkbaar en gaf getuigenis naar buiten. Door de genade Gods die de Heere zijn kinderen verleent, toont de Heere zijn welgevallen. Daar gaat iets van uit. Je kunt wel eens zeggen tegen deze of gene, je moet dat kind eens in de gaten houden. Daar gaat wat van uit. Dan rust de dauw van Gods geest op een mens, op zijn leven, op zijn openbaring naar buiten. Zo geeft het leven van Jezus, en dat wel in een bijzondere zin, getuigenis van het welgevallen Gods. Er staat van deze 12-jarige geschreven en hij was vervuld met wijsheid. Nu is wijsheid heel iets anders dan kennis. Je kunt kennis vergaderen en toch niet wijs zijn. Je kunt veel gestudeerd hebben en toch geen wijs mens zijn. De wijsheid waarover vers 40 spreekt wil zeggen een diep inzicht hebben in alle gebeurtenissen. De Heere bedeelt sommige mensen met wijsheid. Ze hebben inzicht in de dingen van het leven. Er zijn kinderen Gods of leraars die van God bedeeld zijn met deze wijsheid en een ingrijpend inzicht hebben in het gebeuren Gods. Er zijn er ook die inzicht hebben in de bijzondere leiding die de Heere met de zijnen houdt. U denkt maar aan het woord van Jezus die tot zijn discipelen zegt, het is u gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan. Alzo is Jezus bedeeld met aanbiddelijke, goddelijke wijsheid. Dat is een diep inzicht in Gods wezen. Een diep inzicht in Gods bedoeling. Dat is een diep inzicht in het handelen Gods met een mens. Een diep inzicht in hetgeen wat de mens is en wat de mens doet. Maar bovenal is het een diep inzicht ten opzichte van zijn middelaarswerk en zijn goddelijke opdracht, en om de verborgenheden van het woord Gods te doorzien. Het kind Jezus is bedeeld met deze hoge goddelijke wijsheid. Hij doorziet in zijn kinderleven het leven van de kinderen. Hij doorziet de bedoeling van Jozef en van zijn moeder Maria. Hij doorziet wat er in de godsdienst in Israël gebeurt. Het is de wijsheid die van boven is. U weet, om het niet verder op te bouwen, van Salomo, dat de Heere hem bedeeld had met een bijzondere wijsheid. Dat wil niet zeggen dat hij veel studeerde. Dat moet u niet verachten. Maar een bestudeerd mens is nog geen wijs mens. Ik heb kinderen Gods gekend die nauwelijks lezen of schrijven konden, maar dat waren hele wijze mensen. Ik heb ze leiding horen geven aan het genadeleven. En om er niet dieper op in te gaan, de Heere heeft in het verleden onze gemeenten willen bouwen door eenvoudige, wijze mensen. Was dat niet de vrucht? Het is toch opmerkelijk dat vroeger heel eenvoudige mensen met grote hemelse wijsheid bedeeld gebruikt werden om de gemeenten te bouwen. Wat waren ze vruchtbaar in hun arbeid? Ze waren met goddelijke wijsheid bedeeld. Nu gaat het over het kindeke Jezus. Hij was vervuld met wijsheid. Er staat van hem geschreven, de genade Gods was over hem. U moet daar eens over denken. In het omgaan met hem openbaarde zich de heerlijkheid Gods. Hij werd gesterkt in de geest. Dat wil zeggen dat hij met kracht bedeeld werd om ook in die weg als kind zijn middelaarstaak te doorzien en te aanvaarden. Er zijn nu 12 jaar voorbij. Die 12 jaar zijn in het leven van de Joodse jongen van bijzondere betekenis. Dan wordt zo'n kind een zoon der wet. Terecht hebben onze ouden het wel eens vergeleken met het doen van de oprechte, ware geloofsbelijdenis. Dan word je mondig verklaard. Wel nu, naar de ceremoniële wet onder het oude verbondsvolk, werd een jongen van 12 jaar een zoon der wet. Dan werd hij mondig verklaard. Hij werd dan verantwoordelijk gesteld voor zijn leven, voor zijn daden en voor zijn werken. Zo wordt dan Jezus ingeschreven in de rollen van Israëls geslachten. Op zijn 12e jaar komt hij in de tempel als zoon der wet. Jezus is de zoon der wet geworden, met alle rechten en bevoegdheden om deel te nemen aan het Pascha. Meedenken hoor. Over de 12-jarige Jezus waar we nu over denken staat geschreven, en zijn ouders reisden alle jaren naar Jeruzalem op het feest van Pascha. Toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte des feestdags, ging Jezus met hen. Maar ook naar de gewoonte van het waarachtig geloofsleven, naar de ordeningen Gods. Ze gingen naar het Pascha. Sommigen hebben wel gedacht dat Jezus hier voor de eerste keer meeging. Dat is niet waar. Dat waren ze niet gewend onder Israël. De kindertjes speelden in de straten van Jeruzalem, verwijst de profeet. Hier worden we gewezen naar een bijzondere opgang van Jezus naar Jeruzalem. Hij is 12 jaar oud als hij gaat naar het huis van zijn vader. Het is Pascha. De kinderen in het midden van de gemeente zullen deze tekstwoorden wel niet moeilijk meer vinden. Jongens en meisjes, wat was Pascha? Wanneer werd het Pascha gehouden, dan zie ik jullie vingers opsteken en ik hoor, Pascha werd de 14e Nissan gehouden. Juist. En wat was Pascha dan? Wel, dat was een feest dat door de Heere geboden was. Vier uw vierdagen, o Israël. Waar wees het Pascha naar? Naar de tijd van de uitleiding van Israël uit Egypte. Pascha wees op de verlossing van het bondsvolk van onder het juk van Egypte, verlost van de slavendrijver. Verlost uit de tichelhoven. Daar zong de gemeente van, al laagt go Israël als weleer gebukt bij tichelstenen neer, toen gij uw juk moest dragen en zwart waar door uw dienstbaarheid. U is een beter lot bereid, uw heilzon is aan het dagen. Pascha, dat betekent ook verlost door recht, verlost door lamsbloed en het uitgaan uit Egypte in de gemeenschap van het lam. Pascha was een gedenkfeest van de verlossingen Israëls. En nu, op de leeftijd van 12 jaar, gaat Jezus als de zoon der wet om Pascha te vieren. In gedachten zien wij vele dingen. Wij zien ze op reis gaan. Ze waren natuurlijk niet alleen. Grote scharen trokken naar de Godstad. Wie is het die niet de Godstad roemt, de stad des groten konings noemt? Ik zou u toch mee willen nemen op die tocht vanuit Nazareth naar Jeruzalem. Wij horen zingen, het zijn de liederen van Hama'alot. Wat zongen ze dan? U moet eens meeluisteren. Dan hoort u in de verte de pelgrims zingen van de wegen die God met zijn gemeente houdt. Ze begonnen bij Psalm 120, het lied van de optochten. Wee mij die rust en hulp moet derven, in Mesech als een vreemdeling zwerven. Dat zongen ze, op weg als een vreemdelingsvolk in Mesech. Dat hunkerde naar de gemeenschap met God. Wat ze zongen, ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Wat ze zongen, ik ben verblijd, wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En verder, ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Ze zongen toen de liederen Hama'alot. Ik ga ze niet allemaal voorlezen, maar u kunt zich nu een klein beetje indenken hoe dat gezelschap daarop wegging naar de Godstad. Daar lag een band. Jozef en Maria hadden daar zielsvrienden, mensen met wie ze door genade verenigd waren en er wel eens naar uitzagen om elkaar te ontmoeten. Of dacht u dat de gemeenschap die de Heere door het dierbare geloof legt tussen Gods kinderen te verbreken is? Het zijn toch die zoete banden? Wat hebben ze gehunkerd naar dat deeltje dat ze daar regelmatig ontmoeten? Zo gaat de stoet naar Jeruzalem. De zoon der wet gaat Pascha vieren. Moet u even denken. U ziet de lammeren komen die door de schaapspoort worden binnengeleid. Hij is wijs. En de vreze Gods is op hem. Hij kijkt erdoor. Daarom heb ik het verband breedvoerig toegelicht. Hij ziet daar de lammeren. Is dat niet van hem gezegd, als een lam ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders? Hij neemt deel aan het Pascha. Hij neemt de bittere saus, waarvan hij wijs doorziet wat dat betekent. Een edikteug wordt zijn gunstbewijs. 12 jaar, maar hij is middelaar. Wanneer lamsvlees gebraden wordt en na het braden verdeeld wordt, eet hij het lamsvlees. Het wijst naar zijn vlees en zijn bloed. Wanneer hij in de tempel zit met de oudsten en het volk Israël, dan doorziet hij wat velen niet zien en velen niet begrijpen. Het is mijn prijs, mijn opdracht, mijn heerlijkheid. Van hem zal worden vervuld het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Wanneer hij het lamsvlees ziet verdelen, is het een profetie. Hij is wijs, hij kijkt daar doorheen. Ze hebben mijn vlees ten spijze gegeven. O, wat een rijke profetie wordt ons hier getoond, maar ook wat een boodschap, volk van God, om hem te zien, die van de geboorte af zijn middelaars heerlijkheid toont en dus ook doorziet het leven van zijn kinderen op aarde. Wat hebben ze tegen hem gebriesd toen hij zei, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, gij kunt in het Koninkrijk Gods geenszins ingaan. Zie het feest in Jeruzalem. De Zoon der Wet, gehoorzaam en verantwoordelijk voor datgene wat zijn vader hem heeft opgelegd. Daar staat hij. Jozef en Maria zijn erbij. Zij doorzien het ook niet. Dat moet allemaal verklaard en aangewezen worden. Wanneer ze aan het einde van het Pascha gekomen zijn, zingen ze een afscheidslied. Luister nou eens wat ze daar het laatst gezongen hebben. Ze hebben de liederen Hama'alots gezongen. Wat zingen ze? Een van de slotversen. Als 8 dagen Pascha gevierd waren, dan werden ze op de laatste dag werden deze versen gezongen. Men heeft mij fel benauwd van jongs af aan, zeggen Israël nu. Men juichte toen wij vielen. Hoort u zingen? Men heeft mijn rug door ploegers diep geploegd, die hebben wreed hun voren lang getogen. Pascha, dan komt de 8e dag. Hoort u hem zingen? Dat is het laatste versje. Hoopt op den Heere gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden, gans Israël eens vrij van ongerechtigheden, zo doe hij ook aan mij. En dan zijn de 8 dagen voorbij. Met elkander hebben ze Pascha gevierd, Jezus op weg naar het huis van zijn vader. maar nu ook in de tweede plaats in het huis van zijn vader. Dan lezen we, en de dagen al daar voleindigd hadden toen ze wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem en Jozef en zijn moeder wisten het niet. In de tekst staat weer hetzelfde woord volbracht, voltooid. Als 8 dagen al daar voleindigd werden toen ze wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. De feestgangers gaan de berg Sion af, ze gaan terug, ieder naar het zijne. Verkwikt vanwege de gemeenschap met elkaar. Ze hebben de Heere gezien in zijn inzettingen. Versterkt door de ontmoetingen met God en met elkaar, reist het gezelschap terug. Het is een groot gezelschap. Het was wel niet alles Israël wat Israël genaamd was, maar ze waren er wel bij. Ze zijn op de terugweg. Dan staat er zo kinderlijk eenvoudig en het kind Jezus bleef te Jeruzalem. Jozef en Maria komen op een zeker moment aan de weet dat ze Jezus kwijt zijn. Ik heb daarover zitten denken. Het is een gekende Jezus. Het is een geboren Jezus. 12 jaar met Jezus omgegaan. Het getuigenis van Jezus. Maria bewaarde al deze dingen in haar hart. Pascha is gevierd. De vrucht ervan is beleefd. En dan? 1 moment in het leven en nu zijn ze Jezus kwijt. Een volk op aarde dat tijden in hun leven kent van verborgen omgangen met God. En die van binnen moeten zeggen, het is weg, het is kwijt, het is voorbij. Er staat geschreven dat ze hem gezocht hebben. Wat ze kwijt waren, konden ze niet missen. Wat uit hun gezicht verdwenen was, was niet uit hun hart weg. Toen zijn ze aan het zoeken gegaan. In het natuurlijke leven kunnen we ons dat voorstellen. Ouders zullen dat best begrijpen. Wanneer je op een bepaald moment even je kind kwijt bent. Jongen, waar zou nou die jongen zijn? Wat blijft die lang weg? Ik heb hem al een hele tijd niet gezien. Of je bent je kleuter kwijt en je loopt te zoeken in de schuur en noem maar op. Weg, wat een angst. Wat een verdriet, wat een spanning. Wat moet er in zo'n hart op zo'n moment wel omgaan? Je zou zeggen, dat vliegt er bijna uit vanwege de spanning. En zou ik het ooit nog terugzien? Nou, als ik dat beeld mag gebruiken, dan zeg ik u dat in de geschiedenis van deze 12-jarige Jezus een stuk geloofsleven van Gods kinderen getoond wordt. En vergun mij die exegese, want ik geloof dat het practicaal is. Er is een erfdeel op aarde dat hetzelfde beleeft. Met een schreeuwende ziel en angst in het hart zoeken naar hetgeen ze kwijt zijn. Ze zochten niet naar een onbekende Jezus. Ze zochten niet naar een Jezus die voor hen verborgen was. Nee, ze wisten heel goed wie hij was. Ze wisten heel goed het waarom. Het was opgesloten in hun hart. En de boodschap ten opzichte van hem, daar had deze Maria van gezongen in Hebron. Mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Deze vrouw heeft later gedacht toen ze het kindje Jezus uit de handen van Simeon terugkreeg. Die raak ik nu nooit meer kwijt. Die vrucht zal ik altijd bij me hebben. Toen is er een gang gekomen. Nu moet ze het Pascha dat ze gevierd had ook nog eens geestelijk gaan beleven. Later zou de Heere Jezus van deze gangen zeggen, uw hart wordt niet ontroerd, gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. En een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En een kleine tijd en gij zult mij zien, want ik ga heen tot mijn vader. Met alle vrijmoedigheid wijs ik u naar een naar hem hunkerend, naar hem zoekend, om hem verlegen gemaakt volk. Een volk dat zoekt naar een bekende Jezus in een onbekende weg met een onbekende gang. Een volk dat in de waarneming van het hart overal gezocht heeft. Jozef en Maria hebben hem gezocht te midden van de jongeren die in gezelschap met elkaar met de ouders meetrokken. We horen Jozef en Maria vragen, hebt u Jezus gezien? U kijkt zo angstig, is er wat? Bent u iets kwijt? Ja, we zijn Jezus kwijt. Nu is mijn leven weg, mijn hoop is weg, mijn verwachting is weg. Neem hem weg uit het leven van zijn volk, wat houdt u dan over? Uw godsdienst. Maar is dat bevredigend voor uw ziel? Kijk, nu begrijp ik toch wat de ouden zeiden. Dat in het woord God zoveel staat dat tot eer van God is en tot de zaligheid van zijn gemeente. De tekst wijst naar het leven van Jozef en Maria. Ze hebben hier gezocht en daar gezocht. Ach, wat zoeken ze verkeerd. Wat zoeken ze verkeerd. Straks zal uit de mond van deze 12-jarige wijze Jezus klinken. Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? O, welke les moesten ze krijgen om in te leven dat hij altijd in de dingen zijns vaders bezig is. Elk moment, elke snik van zijn leven is arbeiden aan de zaligheid van zijn gemeente. Aan de eer van zijn vader. Wist u dat nou niet, dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? U weet de geschiedenis. Eindelijk komen ze op de plaats waar ze konden weten dat hij was. Dat had zijn leven in 12 jaar al zo duidelijk geleerd. Wist u dat niet? Bent u zo onwetend? Hebt u zo weinig inzicht in mijn persoon? Hebt u zo weinig inzicht in mijn arbeid dat u niet begrepen hebt dat dit het werk van mijn vader is? Dan wordt dus het hebbelijke leven afgesneden. Het vruchtelijke leven wordt niet ervaren. Als je het vruchtelijke leven uit het leven van zo'n mens weghaalt en je vraagt, wat heb je nou over? Dan zeggen ze, ik heb niets over, niets, helemaal niets. En het is toch waar. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan eindelijk komen ze op de plaats. Ja, ze moesten de weg terug. Ze dachten dat ze al een heel eind op weg waren om hem weer te vinden. Maar om hem weer te vinden moesten ze de weg teruggaan. Ja, daar is Gods kerk goed mee. Als de Heer terugleidingen geeft in het leven. Het is een wonderlijk tafereel dat de schrift ons aanwijst. Het was gebruikelijk dat de leraren der wet in een van de bijgebouwen van de tempel zaten. Die leraren der wet gaven onderwijs aan het volk dat met hun vragen en raadsels tot hen kwam. In zo'n gebouw zaten honderden mensen die door de leraren der wet werden onderwezen. Ze gaven onderwijs over God, over zijn woord, over zijn werken en noemt u maar op. Jozef en Maria komen in dat gebouw. Dan zien ze de leraren der wet zitten en eromheen een hele groep mensen. En daar, vlak aan de voeten, zit hun kind, hun Jezus, vlak bij die leraren der wet. Ze luisteren, verwonderd over hetgeen ze daar aanschouwen. Jezus vraagt en Jezus geeft antwoord. Opnieuw zouden vele zaken de aandacht kunnen vragen. Hij vraagt, hij geeft antwoord. Ze zijn er verwonderd over. Zeg, leraren der wet, welke betekenis heeft de wet in het leven van de ware gelovigen? Ja, wat zouden ze geantwoord hebben? Doe dat en gij zult leven. Kunt u dat alles volkomenlijk houden? Ja, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af. Dan heeft hij antwoord gegeven. Als die grote profeet en leraar zit hij als een 12-jarige jongen de wetgeleerden te onderwijzen over de zaligheid die in een ander ligt. Dat door de werken der wet voor God geen vlees rechtvaardig bevonden is. En dat de mens vanwege zijn doodstaat onvermogend is tot enig geestelijk goed en geneigd tot alle kwaad. Er wordt gevraagd en antwoord gegeven en gewezen naar hem. Jaren later zou hij in de synagoge in Nazareth zeggen, de geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Ze zien hem en horen hem en leven onder dat onderwijs, maar ze begrijpen er niets van. Wat begrijpt u van de prediking? Wat begrijpt u van de weg der zaligheid? Hoeveel jaren is het u al voorgesteld? Wat heeft u ermee gedaan? Welke lessen heeft u daaruit bekomen? Bent u nog altijd dezelfde? Is er nog nooit wat gebeurd? Bent u altijd doorgehold, net als die honderden feestgangers die Jezus gezien hebben en zijn woorden gehoord hebben? en zijn vragen gehoord hebben en toch rustig teruggegaan zijn naar hun eigen leven en alles weer vergeten hebben, dan staat ze daar, Maria, bij haar eerlijk van God gekregen Jezus, die ze opnieuw vindt. Wat een gebeurtenis moet dat wel geweest zijn, als hij opnieuw zich laat vinden. Heeft de Heere daar niet van gesproken in Psalm 68? Een milde regen zond go Heere op uw bezwijkend erfenis neer, om sterkte aan haar te geven. Kind, zegt ze, kind, wat heeft in haar ziel geleefd? Dan moet u eens luisteren. Er staat, en zij hem ziende werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. In de kanttekening staat, benauwd. Ze hebben het zo ontzettend benauwd gehad. We hebben u met angst gezocht. In alle vrijmoedigheid zeg ik tegen u, dat die zielsgestalte gekend wordt in het leven van Gods ware volk op aarde. Dan legt Maria zo haar hart op tafel. We hebben u met angst gezocht. Daarmee zegt ze, mijn kind, wij kunnen u toch niet missen. Wij kunnen niet zonder u. Wij willen niet buiten u. Wij gaan niet zonder u. Begrijpt u dat niet? Begrijpt hij dat niet? Hij, de gezegende van de Vader? Het antwoord is duidelijk. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Hij is werkzaam om de zaligheid te bereiden. Hij is bezig om vaders raad uit te dienen. Hij is bezig om zijn gemeente vrij te kopen. Hij is bezig om de deugden van zijn vader te verheerlijken. Wist u dat niet? Het is noodzakelijk om een ander inzicht te krijgen in het werk en de persoon van Jezus. Hem terugvinden en zien en dan verstaan dat hij werkt het werk van zijn vader. Hij zou het later zeggen. Ik moet werken de werken desgenen die mij gezonden heeft. Het zijn wonderlijke lessen die Jozef en Maria ontvangen. Een ontvangen Jezus, een Jezus die ze kwijtraken en een Jezus die ze terugvinden. Ja, maar is dat naar de schrift? Wat denkt u van het leven van Jacob? Wat deed Jacob toen hij de boodschap ontving dat Jozef onderkoning was in Egypte? Hij zit op de wagen en gaat heen om Jozef te ontmoeten. Op de grenzen van het land van Kanaan komt er een andere wagen aan. Op deze wagen zit Jozef. Op de grens van het land ontmoeten ze elkaar. Weet u wat Jacob dan zegt? Dat je nog leeft. Dat je nog leeft. Hij heeft echt gedacht dat alles in de dood terechtgekomen was. Volk van God, in de praktijk van het leven komt de kerk met alles in de dood terecht. Ja, Jozef leeft nog. Kende Jacob zijn Jozef? Hij had hem eerlijk gekregen. Hij had met hem omgegaan. Hij had geloofd in de heerlijkheid van Jozef. En Jacob is Jozef in de dood kwijtgeraakt. Dat achter de dood het leven ligt, heeft hij beleefd. Jacob roept het uit. Dat je nog leeft. We gaan zingen. Van Psalm 138, vers 2. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Als aardrijksvorsten zullen, Heer, uw lof en eer alom doen horen, wanneer de rede van uw mond op het wereldrond hen klinkt in de oren. Wij noemden u Psalm 138, vers 2.
Thank you.
We dachten over een geschonken Jezus, een verklaarde Jezus, een gemiste Jezus, een teruggevonden Jezus en weer in de gemeenschap gebracht met Jezus. En dan? Ik denk dat die mensen kunnen zingen, dan zingen zij een God verblijd aan hem, gewijd van zeer en wegen. Letten we in de derde plaats op uit het huis van zijn vader. Wat is het onderwijs uit de tekst? Hoe ervaren Maria en Jozef de ontmoeting met Jezus en ze verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. O, wat zijn ze dwaas en onwetend. Weet u wat in de overdenking van deze geschiedenis zo wonderlijk aanspreekt? Dat met al hetgeen daar bij de tempel gebeurt en met de verklaring van zijn werk weet gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders, de levende kerk zo onwetend blijft over de verdere leiding in hun leven. Het gaat over het leven van Jozef en Maria. Er staat in Gods getuigenis en hij ging met hen af. Hij blijft bij een dwaas en onwetend volk dat er niets van verstaat. Wat een lessen liggen daarin verklaard. Een dwaas, onwetend volk dat er niets van verstaat. En hij wil er nog bij blijven ook. Er staat van geschreven en hij ging met hen af. En hij kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. Jezus gaat terug. Van het vaderhuis te Jeruzalem naar Nazareth. Men zou een opmerkelijke verhandeling kunnen houden over Nazareth. Hoe dacht men over Nazareth? Kan er uit Nazareth iets goed zijn? Het is een verachte plaats. Hij is een Nazarener, zeiden ze later van Jezus. Nu wil Jezus met een onwetend volk op zo'n plaats gaan wonen. Het is een plaats van verachting, van verguizing, van miskenning. Het leert ons dat de gemeenschap met Jezus miskenning, verguizing en verachting geeft. Dat hoort erbij. Zo wij met hem lijden, wij zullen met hem verheerlijkt worden. Gods kinderen willen toch hem gelijkvormig zijn. Dat hoort bij het genadeleven. Daar in Nazareth verkeren ze. Ze leven daar met Jezus. We lezen daarvan en Jezus nam toe in wijsheid en in genade bij God en de mensen. Die wijsheid is duidelijk aan u voorgesteld. Dat wil niet zeggen, zoals het in het natuurlijke leven gaat, die jongen krijgt steeds meer diploma's in zijn zak. Nee, die wijsheid is het doorzien van Gods wil en van Gods raad. Jezus heeft in Nazareth, in de gehoorzaamheid aan de opdracht van zijn vader, zijn nadere toerusting van de hemel gekregen. De geest des Heren, Heren is op hem. Hij is van eeuwigheid gezalfd en tot op het moment van zijn optreden in Israël is hij toebereid tot zijn ambtelijke heerlijkheid. Dat zal achter deze geschiedenis ons duidelijk worden. En hij was hen onderdanig. 18 jaar lang wordt van hem hetzelfde woord gebruikt, kind in huis. De verhoudingen die God schiep zijn nooit door Jezus verbroken. Ik ben niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden, maar om die te vervullen. De gemeenschap aan hem geeft onderworpenheid. Het waarachtige genade- en geloofsleven kent opzien. Het waarachtige genade- en geloofsleven zal dat in de vrucht ook beleven en beleiden. De geestelijke gelijkvormigheid aan hem geeft de aanvaarding van schriftgezag, van natuurlijk gezag, van oudergezag. Dat zal in het leven naar buiten openbaar worden. Kun je een kind van God kennen? Ja, of je die kennen kunt. Waaraan? Die kunt u kennen aan het gehoorzamen van het historisch en normatieve gezag van de schriften. In het drukken van de voetstappen achter hem. De revolutie op de terreinen van de kerk en de wereld zijn niet van God. De geest van Christus heeft geen lust tot nijdigheid. Bij de oprechte is goedwilligheid. Die zijn weg wel aanstelt, zal ik mijn heil doen zien. Het leven van Gods kinderen wordt gekenmerkt in een heilige leidzaamheid. Het is de begeerte om zijn beeld gelijkvormig te worden in alle wegen. En hij was hun onderdanig. Dan lezen we, en zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. O, wat een wonder als het in het hart bewaard wordt, al is alles nog lang niet verklaard. Al zal ze later pas achter vele zaken komen. Als ze staat bij het vloekhout, zegt hij, vrouw, zie uw zoon. En tot Johannes, zie uw moeder. Ik moet zijn in de dingen van mijn vader. We zullen later van deze Maria nog één keer iets horen. Ze heeft haar Jezus gevolgd in de weg van lijden, sterven en opstanding. Dan vinden we haar bij de Weeskerk. In de Weeskerk wordt de gemeente Gods getekend in een uitziend leven nadat hij ten hemel gevaren is. Dan staat er in Gods woord: deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broederen. Daar heeft ze verstaan dat zijn weg de weg van lijden is geweest. Zoals eenmaal Simeon tegen haar gezegd heeft: deze wordt gezet tot een val en een opstanding. Weet gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Nog één keer, gemeente. Hij die in de beestenstal lag, die als 12-jarige de zoon der wet werd, die zijn leven stelde voor zijn schapen, moet zijn in de dingen van zijn vader. Nog één genadegeheim, één geloofsgeheim. Hij is boven bij zijn vader. Ook daar is zijn arbeid. Ik moet zijn in de dingen mijns vaders. Dat wij door het geloof blikken mochten door en over de wolk. Jezus is daar. Ik moet zijn in de dingen van mijn vader. Daar behartigt hij al de zaken van zijn gemeente. Hij is de wijsheid. Hij doorziet de strijd van de kerk, de moeite van de kerk, het verdriet van de kerk. Daar draagt hij ze voor. Daar is hij hun voorspraak, hun voorbidder, hun bemiddelaar. Vandaar leidt hij zijn gemeente. Vandaar geeft hij vervolgende genade. Vandaar geeft hij vertroostende genade. Vandaar geeft hij verklarende genade. Vandaar geeft hij zielsbevredigende genade. Ik moet zijn in de dingen van mijn vader. Bewaar het maar in uw hart. En vraag of de Heer het voorhangsel eens scheurt, die ook ter rechterhand God zit, die ook voor ons bidt. Amen. Heer, wie zal dan beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand God zit. Die ook voor ons bidt. In deze vier zaken bestaat de hele verzoening met God. Ach Heer, dat we er kennis aan mogen krijgen. Geheiligde kennis, breng ons op die lage plaats waar wij u mogen dienen, lief hebben en vrezen. Heere, wilt u al het zondige van vanmorgen maar wegnemen. Ook van ons voorgaan, van ons bidden, van ons lezen. Heb dank voor uw trouwe hulp, Heer. Heb dank voor alles wat u gaf. U gaf nog een stem om te lezen. En Heere, dan hebben er veel mensen geluisterd. En mag het rijke vruchten dragen. Mogen we u daarom bidden, o Heilige Geest. Mogen we het u nog eens vragen. Wilt u het terugbrengen in de zin van de gedachten? Geef het dat het mag worden voorgehouden in het gebed. En wilt u het doen uitlopen tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Wees met de broeders die elk op hun beurt deze dag hopen te lezen. Ook onze broeder die vanavond na een lange tijd weer zal lezen. Heere, sterk hem ook. En wilt u geven dat hun beide ogen op u geslagen mogen zijn. En wil zo vandaag genade en ere geven om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 72 en daarvan het 8e vers. 72 vers 8. Zo moet de koning eeuwig leven, bid elk met diep ontzag. Zingen we nu onze slotzang, Psalm 72 vers 8. eindigen we nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.